Goedemorgen allemaal. Ik ben heel dol op de Bijbel, jullie hopelijk ook allemaal. Maar soms heb je van die hoofdstukken, je leest ze, vooral hoofdstukken soms uit het Oude Testament, dan denk je, tja, tjong, wat moet ik hiermee? Het is misschien wel onderdeel van het geïnspireerde woord van God, maar ik vind het eerlijk gezegd niet zo inspirerend. Kan ik dat hoofdstuk niet gewoon maar even overslaan en dan lees ik wat anders? Even snel iets bemoedigend, een psalm of zo, zo'n ingewikkeld hoofdstuk. Kan ik dat niet overlaten aan wetenschappers of hobbyisten die het helemaal leuk vinden het uit te spitten, de geschiedenis in te gaan? Zal ik het gewoon overslaan? Nou ja, soms doe ik dat wel eens als ik de Bijbel lees inderdaad. Als ik zo'n hoofdstuk tegenkom, dan sla ik het gewoon over. Maar ja, nu hadden we als onderwijsteam bedacht om gewoon het hele boek Daniël daarover te gaan spreken. En we doen nu die tweede serie, hoofdstuk 7 tot en met 12. We wisten al dat zou een uitdaging zijn. En toen was daar hoofdstuk 11. En ik merkte al aan Simon en René dat ze het helemaal niet erg vonden dat ik dat hoofdstuk had. En zij niet. Ik vond het een beetje verdacht, maar goed, dat ik er echt in ging duiken. En dan denk je, wat doen we dan? Slaan we dan zo'n hoofdstuk maar over? Gaan we door naar 12, waar wel weer wat moois in staat? Je speurt in zo'n hoofdstuk, zit er niet een mooie krent in die pap, een mooie belofte die we ons toe kunnen eigenen? Zit er niet een mooie profetie in over de Messias die zal komen? Ja, nee, niet dus. En dan heb je toch zo'n hoofdstuk. En ik moest denken aan een vers uit de 2 Timotheus waar staat: elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, dwalingen en fouten te weerleggen en op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Ja, dat gunnen we elkaar, dat we volledig zijn toegerust voor de taak die God geeft. En daar hoort dus blijkbaar, kan elke schrifttekst een onderdeel van zijn. Ook hoofdstuk 11 van Daniël. En toen moest ik denken aan het thema wat wij deze serie hebben meegegeven. Zoek hem, zoek mij en leef. En daar zit het woord zoeken in. Dat betekent, het kost soms wat moeite. Zoeken gaat niet vanzelf. Dat betekent dat je moet speuren. Dat je wat verder moet kijken. Dat het je niet komt aanwaaien. Wacht, geloof ik dat nou? Dat elke schrifttekst door God gebruikt kan worden? Geloof ik dat als we zoeken, dat we ook echt wat zullen vinden wat God wil spreken? Ja, geloof ik. En ik geloof ook dat het goed is om niet zomaar een moeilijk hoofdstuk waarin het eerste, in eerste instantie niet zoveel zit, om dat zomaar zo over te slaan. En ik hoop dat jullie bereid zijn vanochtend om mee te zoeken in dit hoofdstuk. Om te kijken, hé, zit er toch iets in, ook al is het ingewikkeld, wat God wil spreken. Toen ik erover ging nadenken, mee bezig was en over ging lezen en over ging denken, toen werd ik eerlijk gezegd ook wel enthousiast over het hoofdstuk. Er zitten toch ook wel hele mooie gedachten in, waarvan ik denk, hé, hiermee kan God ons iets leren. Hierdoor kunnen wij geraakt worden. En ik heb mijn preek toen maar een titel meegegeven. En dat is, om vol te houden heb je perspectief van boven nodig. Om vol te houden heb je perspectief van boven nodig. We zijn aangekomen bij de laatste hoofdstukken van Daniël. Simon heeft vorige keer gesproken over hoofdstuk 10. René zal over 2 weken spreken over hoofdstuk 12. En eigenlijk zijn deze hoofdstukken 10 tot en met 12 zijn 1 geheel. Ze horen bij elkaar. Hoofdstuk 10 is de inleiding. Daniël die krijgt een prachtig beeld, een mooie verschijning van de Heer Jezus. En hij wordt versterkt. Wordt gezegd, de Heer zal voor je strijden. En dan komt er een heel erg lange uitleg over wat er in de jaren daarna zal gaan gebeuren. Hoofdstuk 11 gaat over die tussenperiode, wat er in al die jaren gaat gebeuren. Hoofdstuk 12 is dan het slotakkoord, waar gesproken wordt over het prachtige einde wat zal volgen. Hoofdstuk 11, dat gaat dus over een tussentijd. De Israëlieten komen terug vanuit de Babylonische ballingschap, die komen weer in het land Israël wonen. En er zal een dag komen dat de Heer Jezus zal komen. Maar daartussen zitten nog een paar eeuwen. Ruim 4 eeuwen zitten ertussen voordat de Heer Jezus zou komen. En over deze 4 eeuwen gaat dit hoofdstuk. En die 4 eeuwen, dat is eigenlijk een hele stille tijd voor de Israëlieten. Er zijn geen profetieën meer, er worden geen Bijbelboeken geschreven, er zijn geen mooie wonderen, er gebeurt eigenlijk heel weinig. De stille jaren worden het genoemd. En dit visioen aan Daniël met deze profetische woorden over wat gaat gebeuren, is als het ware een voorbereiding op deze stille jaren. Hoe ga je nou die stille jaren doorkomen? Hoe gaan die stille jaren eruit zien? En dan worden er allemaal voorspellingen gedaan over hoe het zal gaan lopen. Het gaat over Perzen, over Grieken, koningen van het noorden en het zuiden die elkaar gaan afwisselen. Je kunt het zo zien als een voorspelling van de hele geschiedenis. En was het nou de bedoeling dat het volk Israël ging zitten met dit visioen, met de profetieën die erin stonden en alle politieke gebeurtenissen die ze tegenkwamen erin gingen passen? En is het voor ons de bedoeling dat wij met terugwerkende kracht gaan kijken naar die geschiedenis en gaan puzzelen op al die Ptolemeeën, Seleuciden, hoe we al die namen in die verschillende leiders zien, hoe we het kunnen puzzelen en dan zeggen, oh ja, mooi, klopt ongeveer wel. Is dat de boodschap die erin zit? Ik denk dat dat een deel van de boodschap is. Dat het prachtig is dat God van tevoren voorspelt, als het ware wat er gaat gebeuren, dat hij overzicht heeft over de geschiedenis. En dat hij inderdaad alwetend is en dat het ook op die manier zo uitgekomen is. Het is verbazingwekkend hoe gedetailleerd hoofdstuk 11 allerlei koningen en allemaal bewegingen van die koningen aangeeft. En hoe het inderdaad ook zo in de tijd gebeurd is. Maar ik denk dat we nog een dagje dieper kunnen kijken. En dat het ook een diepere betekenis had voor het volk Israël. Van welke gedachten zitten er nou onder? Wat zie je gebeuren in de wereld? En hoe helpt dat je door deze tijd heen? En dat was voor de periode dat het een hele stille tijd was voor de komst van de Heer Jezus voor het land Israël. Maar ik denk dat we ook hele mooie parallellen kunnen zien, want eigenlijk zitten wij in net zo'n soort tijd. De Heer Jezus is gekomen na al die jaren in Israël, maar hij is ook weer weggegaan en hij zal terugkomen. En wij zitten nu eigenlijk ook in een tussenperiode. Er worden geen nieuwe Bijbelboeken meer geschreven. Er zijn geen grote wereldwijde profetieën meer die in de Bijbel worden opgetekend. Eigenlijk zitten wij ook in zo'n soort stille tussentijd, een tijd dat we vol moeten houden tot de Heer Jezus voor de tweede keer komt. En ik denk dat er gedachten in het hoofd zitten die een stukje inzicht geven over hoe God werkt in de geschiedenis. En dat er gedachten in zitten die ons aanmoedigen om ook trouw te blijven in die tijd. Zoals het ook de Israëlieten kon aanmoedigen om vol te houden. Zodat er een volk zou zijn waarin de Heer Jezus ontvangen kon worden. Dat er nog een Joods volk over was in de tijd dat Jezus zou komen. Want dat was helemaal niet zo vanzelfsprekend met al die rijken die opkwamen. Laten we naar de Bijbel gaan, naar Daniël 11. Het is een wat te lang hoofdstuk om helemaal te lezen. Dus ik wou de tweede helft van het hoofdstuk lezen. Vanaf vers 29 tot 45. In de eerste helft van het hoofdstuk wordt aangekondigd dat er nog 4 Persische leiders zullen zijn. Zo begint het hoofdstuk. Dan zal er een grote Griekse leider opstaan. Die Griekse leider die houdt geen stand, maar het Griekse Rijk zal verdeeld worden in 4 rijken. Uit die 4 rijken zal in het vervolg voor Israël vooral het Noordrijk en het Zuidrijk belangrijk zijn. En je ziet dat de rest van het hoofdstuk zie je steeds, er staat een koning op in het noorden, in het zuiden, in het noorden, in het zuiden, in het noorden, in het zuiden. Dat wisselt elkaar zo af. En ergens in dat verhaal van noord en zuid haken wij aan, er is een hele grote leider opgestaan die eigenlijk geen koninklijke rechten had, maar zichzelf toch als koning heeft benoemd. En we gaan over hem een stuk lezen en dat begint in vers 29. Daar staat, op de vastgestelde tijd zal hij opnieuw het zuiden binnenvallen. Maar de tweede keer verloopt anders dan de eerste. Schepen van de Kittiërs vallen hem aan, zodat hij wordt afgeschrikt en rechtsomkeert maakt. Eenmaal terug richt hij zijn woede tegen het heilig verbond en besteedt hij zijn aandacht aan hen die het heilig verbond verzaken. Hij brengt strijdkrachten op de been. Die zullen het heiligdom, de vesting, ontwijden. Het dagelijks offer afschaffen en een verwoesting brengend afgodsbeeld oprichten. Degene die zich niet houden aan het verbond, verleidt hij op listige wijze tot afvalligheid. Maar degene die hun God trouw zijn, zullen zich met kracht verzetten. De verlichten onder het volk brengen velen tot inzicht. Maar een tijd lang worden zij te vuur en te zwaard bestreden, gevangen gezet en beroofd. Tijdens hun onderdrukking krijgen ze enige hulp, al zullen velen zich onder valse voorwendselen bij hen aansluiten. Maar ook sommige van de verlichten komen ten val. Mogen zij worden gelouterd, gereinigd en gezuiverd tot aan de eindtijd. Want de vastgestelde tijd is nog niet aangebroken. De koning doet wat hij wil. Hij wordt hoogmoedig en stelt zich boven iedere god. En tegen de God der goden spreekt hij lasterlijke woorden. Toch zal hij in voorspoed leven, totdat de toorn is uitgewoed. Want wat besloten is, moet worden uitgevoerd. Ook op de goden van zijn voorouders slaat hij geen acht. Nog op de beide vrouwen geliefde God, nog op enige andere god. Want hij stelt zich boven alle goden. In plaats daarvan vereert hij de God van de vestingen. Met goud, zilver, edelsteen en andere kostbaarheden vereert hij een God die zijn voorouders nooit gekend hebben. Versterkte vestingen valt hij aan met hulp van die vreemde God. Alle die hem erkennen, overlaat hij met eerbewijzen en maakt hij heerser over velen. Als beloning geeft hij hun grond. In de eindtijd zal de koning van het zuiden met hem in botsing komen. En de koning van het noorden zal hem bestormen met wagens en ruiters en talloze schepen. Hij zal landen binnenvallen en er als een vloedgolf doorheen razen. Ook het sieraadland valt hij binnen. Velen worden onderworpen. Alleen de volgende volken zullen aan hem ontkomen. Edom, Moab en het belangrijkste deel van de Ammonieten. Hij wordt heer en meester over vele landen. Ook Egypte ontkomt niet aan hem. Hij eigent zich de goud- en zilverschatten en de andere kostbaarheden van Egypte toe. Libiërs en Nubiërs maken deel uit van zijn gevolg. Maar geruchten uit het oosten en het noorden zullen hem opschrikken. En hij zal in grote woede uittrekken om velen te verdelgen en te vernietigen. Hij zal zijn koninklijke tenten opslaan tussen de zee en de berg van het heilig sieraad. Maar dan vindt hij zijn einde zonder dat iemand hem helpt. Ingewikkeld, denk ik, als je er zo even invalt, halverwege zo'n hoofdstuk. Het begin van het hoofdstuk is niet veel eenvoudiger, dus het is niet zo dat omdat je de helft gemist hebt, dat hij daarom... Het is gewoon cryptisch en het is voorspellend over allerlei leiders, over allerlei machten, over allerlei dingen die er gaan gebeuren. Wat bijzonder is, het is een aankondiging van wat er gaat gebeuren vanaf boven, als het ware. Je krijgt een overzicht over een periode van eeuwen. Je krijgt een overzicht over de tijd, over wat er gaat gebeuren. Je ziet bewegingen op aarde, maar als het ware van bovenaf. En er vallen een aantal dingen op. Ik weet niet of jullie het net in de tekst gehoord hebben, maar er wordt het woord sieraadland gebruikt. En dat is bijzonder in dit gedeelte, want het land Israël, het woord Israël wordt niet gebruikt. Maar in plaats van Israël wordt hier het woord sieraadland, het heilige sieraad, gebruikt. En dat is best wel bijzonder in die tijd. Want zo mooi was het land Israël in die tijd niet. De Israëlieten waren net in ballingschap geweest. Al hun geld was afgenomen, de economie was ingestort. De prachtige tempel van Salomo die stond er niet meer. Het land was wel weer een beetje opgebouwd, er werd een nieuwe tempel gebouwd, maar die was niet zo prachtig. De economie kwam wel weer een beetje op gang, maar om nou te zeggen, dit was zo'n prachtig land dat het sieraadland zou moeten worden genoemd. Ik denk dat er wel mooiere landen te noemen waren in die tijd. Maar dit is geen aards perspectief, dit is perspectief vanuit God. En God noemt het land Israël sieraadland. Want hij heeft zijn naam verbonden met het volk Israël. En hij zegt, Dit is het volk wat ik gekozen heb. Hij zegt in Jesaja, jullie zijn kostbaar in mijn ogen. Dit is het land waar hij kostbaarheid in ziet. Waar hij zijn naam mee verbonden heeft. En waarin hij zijn plan aan het uitwerken is. En wat je dan ziet, er worden allemaal koningen genoemd van het noorden en het zuiden. Maar noordelijk en zuidelijk van wat? Noordelijk en zuidelijk van Israël. Nou, als je in de geschiedenisboeken zou kijken. En zou kijken, wat is nou in die geschiedenisboeken over die tijd bekend, over dat volk Israël. Over de wereldse geschiedenis. Dan zal Israël daar ergens in een bijzinnetje staan met allerlei andere volken. Die ergens in die rijken van die Grieken en die Persen en later de Romeinen ergens een provincietje zijn en voorkomen en onder de voet gelopen worden. Maar Israël is niet het centrum van de wereldgeschiedenis als je vanuit aards perspectief naar de geschiedenis kijkt. Maar dit gedeelte is geen gedeelte vanuit aards perspectief. Dit is een gedeelte vanuit Gods perspectief. Het draait God om zijn geliefde land Israël. Zijn volk, waaraan hij zijn naam is verbonden. Daar is hij zijn plan aan het uitvoeren. Dit land is het land waar de Messias gaat komen. Dit is van cruciale rol in de geschiedenis. En als we nu naar ons kijken. Als we de krant lezen en het nieuws lezen. Dan zou je niet denken dat christenen nou de hoofdrol spelen in de geschiedenis. Dat de kerk zo belangrijk is. Waar draait de geschiedenis om? Als je kijkt vanaf dat Jezus gekomen is tot aan nu. Het gaat om de ontwikkeling van mensen. Het gaat om opbouw van de welvaart. Het gaat om opbouw van mooie imperiums. Van economische groei. Tegenwoordig ook veel over het behoud van onze planeet. Maar gaat het over de kerk? Gaat het nieuws over de kerk? Gaat de geschiedenis, draait de geschiedenis om de kerk? Niet als je met aardse ogen kijkt. Maar God kijkt met hele andere ogen naar de wereld. Hij is een plan aan het uitwerken om zijn bruid klaar te maken voor de tweede komst van de Heer Jezus. Als God naar deze aarde kijkt, kijkt hij heel anders naar de geschiedenis. Je zou zeggen, God leest liever het open doorsblaadje dan de krant. Want als je het open doorsblaadje leest, dan gaat het over wat voor invloed hebben de politieke ontwikkelingen op de christenen in het land. Blijven ze sterk? Blijven ze staan? Houden ze vol totdat Jezus terugkomt? Dat is hoe God naar de geschiedenis kijkt. Hij is een plan aan het uitwerken dat draait om de mensen die bij hem horen. Zijn geliefde volk. Hij is een plan aan het klaarmaken dat Jezus terugkomt om zijn bruid te ontmoeten. Die bruid, daar gaat het God om als hij naar de geschiedenis kijkt. Alle andere dingen, die dienen dat doel, die werken daaraan mee, maar die zijn ergens bijzaak. Het sieraadland. Zo kijkt God naar zijn volk Israël. Zo kijkt God nu naar de kerken wereldwijd, naar de gemeentes, naar de christenen, naar zijn volk. Daar gaat het hem om. In dit hoofdstuk gaat het ontzettend veel over strijd. Er komen allemaal rijken op, leiders op, er zijn machten. En er is enorm veel kwaad, er is enorm veel geweld. En je krijgt het idee, God heeft hier geen hand in. Het kwaad krijgt volledig de ruimte, het kwaad heeft vrij spel. En uiteindelijk wordt het kwaad zo erg, het heeft de overhand. Het vernietigt alles. Maar het mooie is dat er in dit hoofdstuk, God wordt niet echt genoemd als sturend, maar er staan meerdere aanwijzingen in dit hoofdstuk waaruit blijkt dat God toch de controle heeft. We lazen het al een paar keer, begon waar ik begon te lezen. Op de vastgestelde tijd, staat er dan in vers 29. Wie heeft die tijd vastgesteld? Er ligt een plan klaar waarin tijden zijn vastgesteld. God is zijn plan aan het uitwerken. Vers 35 staat, de vastgestelde tijd is nog niet aangebroken. Dus er gebeuren ook dingen nog niet. Omdat het daar de tijd nog niet voor is. Zo komen meerdere keren in het hoofdstuk dit soort aanwijzingen voor. Dat het wereldgebeuren, dat het niet de vrije hand heeft. Dat het kwaad niet zomaar zijn gang kan gaan. Dat mensen niet zomaar kunnen gaan doen wat ze willen. Maar dat God tijden heeft vastgesteld. Dat God uiteindelijk de controle heeft. En het bijzondere is, in al het kwaad wat gebeurt, laat God dat kwaad uiteindelijk meewerken tot iets goeds. Hij laat het meewerken om zijn plan tot uitvoering te brengen. Om uiteindelijk tot zijn prachtige eindpunt, slotstuk te komen. Waar René volgende week ook over zal spreken. Maar waar er een einde zal komen aan al het kwaad. Toch vind ik dat al die strijd in zo'n hoofdstuk, dan denk je, die Israëlieten zijn in ballingschap geweest, ze hebben hun straf voor de zonde gehad. En dan komen er gewoon nog 4 eeuwen waarin er ontzettend veel oorlog is rondom dat land Israël. Ontzettend veel strijd, de ene koning op de andere koning. Je denkt, is het nou niet een keer klaar? Wat heeft het voor nut? Hun straf voor hun zonde hadden ze gehad, dat was heel duidelijk. De Babylonische ballingschap was de straf vanwege hun ontrouw. Maar dit kwaad en deze strijd, dit gebeurt. Het is geen straf, dat is wel duidelijk, dat wordt ook nergens genoemd. Maar waarom gebeurt het? Waarom duurt het zo lang? En ik denk dat we dat in deze tijd ook wel kunnen voelen. Vanaf de dag dat Jezus weer naar de hemel is gegaan. En hij zegt, ik kom spoedig terug en hij is er nog niet. En ondertussen zien we zien wereldrijken komen, gaan. We zien oorlogen, we zien lijden, we zien aardbevingen. En dan denk ik, waarom is het nou, had God niet gewoon iets eerder halt kunnen toeroepen? Kunnen zeggen, nou, die oorlog in de Oekraïne, dat hoeft niet meer. We hebben nu genoeg lijden gehad. Zo'n aardbeving in Turkije en Syrië. In Syrië hebben zoveel oorlog gehad. Nou, daar stop ik. God is degene die tijden vaststelt. Waarom? Waarom? Waarom nog slopende ziektes? Waarom is het gewoon het eindpunt nog niet daar? Het zijn vragen die er zijn, waar dit hoofdstuk ook niet per se antwoord op geeft. Maar dit hoofdstuk geeft wel antwoord op de vraag, loopt het uit de hand? Is God de controle kwijt? Nee, God is de controle niet kwijt. God weet wat hij doet. God heeft tijden vastgesteld. Wij snappen misschien niet altijd waarom. Want wij hebben niet het volledige overzicht wat God aan het doen is en wat er allemaal nodig is om zijn plan uit te werken. Maar dit hoofdstuk mag vertrouwen geven. God heeft de tijden vastgesteld. Juist omdat hij het van tevoren aankondigt dat er zoveel strijd kan zijn, kun je ook zeggen, oké, dit hoort er blijkbaar bij. En God is te vertrouwen, want hij is zijn plan aan het uitwerken. En er komt een dag hier dat de Jezus voor de eerste keer zal komen. Bij ons is het, er komt een dag dat Jezus terug zal komen. En ondertussen is God daar naartoe aan het werken. Hij heeft de tijden vastgesteld. En wat helpt het dan dat Daniël zo'n overzicht heeft gekregen voor een paar eeuwen? Stel nou dat zonder aankondiging de Messias maar niet gekomen was. Jezus was maar niet gekomen al die eeuwen. En de Israëlieten hadden geen idee. Hij kwam gewoon niet. Er was alleen maar strijd, ze werden constant onder de voet gelopen en Jezus kwam er niet en hij kwam er niet en hij kwam er niet. Dan denk je toch dat Gods plan ergens gestopt is, dat het ergens mis is gegaan. Maar juist omdat God van tevoren een overzicht geeft over deze periode, mogen ze erop vertrouwen dat God zijn plan niet loslaat. Mogen ze God blijven vertrouwen en mogen ze geduld hebben dat hij, ondanks dat ze het misschien niet helemaal snappen, dat God toch met zijn plan aan het doorgaan is. Dan worden er in het hoofdstuk worden er heel veel koningen genoemd, heel veel leiders genoemd. En eigenlijk zie je bij al die leiders een bepaald patroon. Er wordt een aantal keer genoemd, ook in dit gedeelte wat ik gelezen heb, noemde ik dat in vers 36, de koning doet wat hij wil. En ook in de leiders die daarvoor zijn geweest, wordt dat regelmatig wordt dat genoemd. De koning doet wat hij zelf wil. En het apart is, met dat kiezen voor doen wat ze zelf wil, lijken ze ook nog heel erg succesvol te zijn. Ze bereiken heel veel, ze krijgen heel veel macht, ze worden heel rijk, ze doen wat ze zelf willen en ze hebben nog voorspoed ook. Als je daar middenin zit en je ziet dat gebeuren, de leiders die over jou heen walsen, de leiders die er aankomen, maar misschien ook de leiders die jou proberen te verleiden, die doen wat ze zelf willen en dat gaat ze voor de wind. Je kunt daardoor overweldigd worden. Je kunt daarvan onder de indruk raken. Je kunt daar jaloers op worden. Je kunt denken, oh, wat zij doen, dat ga ik ook maar doen. Want dat is blijkbaar goed, dat doet je blijkbaar goed. En het mooie is, je ziet hier het patroon steeds terugkomen. Een leider doet wat hij wil. Maar je zit er niet alleen middenin, je wordt er ook even bovenuit getild. En je ziet, die leiders denken dat ze het leven kunnen maken. Maar ze eindigen allemaal, zo ongeveer zoals die laatste leider ook eindigde. Hij vindt zijn einde zonder dat iemand hem helpt. Wordt van al die leiders in de geschiedenis, ze komen op, ze lijken succesvol te hebben, ze doen wat ze willen. Maar uiteindelijk blijken ze dat ze het toch niet kunnen maken, want hun einde is daar. Soms kunnen ze het ook niet overdragen aan hun eigen kinderen, omdat ze die niet hebben. Zij kunnen ook het leven niet maken, ook al lijkt het ze voor de wind te gaan. Het geeft een stukje overzicht, door er als het ware bovenuit getild te worden, boven die geschiedenis. En steeds patronen te zien. En dat helpt als je er middenin zit. Want dat staat ook in dit hoofdstuk. De koning van het noorden, die zal mensen gaan verleiden om het verbond los te laten. Die zal met beloningen komen. Zal alles proberen omdat de mensen het verbond met God loslaten. Dat ze God niet meer trouw zullen zijn. En dat lijkt dan ook ontzettend aantrekkelijk. Als je doet wat je wil en dat geeft je voorspoed. Waarom zou je dan moeilijk doen? Waarom zou je een God volgen die trouw vraagt? Waarom zou je een leven gaan leiden wat niet leuk is, terwijl je een leven kan leiden wat wel leuk is? Dat was in die tijd zo, maar ik denk dat dat ook in onze tijd zo is. Het wordt ons overal voorgespiegeld. Misschien niet door de grote leiders, die wij hebben in Nederland, niet op die manier misschien, maar wel, het is wel een tijdgeest. Doe wat je leuk vindt, doe wat je zelf wil. Dan heb je plezier. Waarom zou je aan regels houden? Waarom zou je in een huwelijk blijven zitten waar het niet zo leuk is, als je ook een iemand anders kan vinden met wie het weer een groot avontuur wordt? Doe wat je zelf wil. Doe wat je leuk lijkt. Dat geeft je in dit leven veel meer plezier. Het geeft voldoening. En die mensen lijkt het soms nog voor de wind te gaan ook. Waarom zou je God blijven dienen? Wat is het dan belangrijk? Dat je dit zicht van boven krijgt. Als het ware even uitstijgt boven de situatie en ziet, doen wat je zelf wil, brengt je uiteindelijk niets goeds. Dat brengt je een einde zonder hulp. Dat brengt je een einde zonder God. Dat helpt als je dat ziet, dat overzicht krijgt en die patronen ziet, om toch trouw te blijven. Te denken, het levert misschien nu niet een makkelijk leven op, maar het geeft een toekomst samen met God. Waar ik enorm naar verlang en wat het goede brengt. Het zet dingen in hemels perspectief, waardoor je nu trouw kan blijven. En dat perspectief heb je wel echt nodig, want wat ook in dit hoofdstuk aangekondigd is, dat die grote leider die opstaat, die zal ontzettend veel vervolging brengen voor de mensen die God trouw zijn. Er staat, er zal een enorme haat zijn tegen het verbond van God. In dit hoofdstuk gaat deze grote leider die wordt genoemd, als je dan kijkt naar de geschiedenis, dan is dat waarschijnlijk Antiochus Epiphanes, die inderdaad een enorme haat kreeg tegen het verbond met God, tegen de tempel, die de tempel verschrikkelijk ontwijd heeft, en die enorm veel mensen die toch trouw wilden blijven aan God, heeft vervolgd en heeft gedood. Nou, als je kijkt hoe hij wordt neergezet in dit hoofdstuk, dan wordt hij bijna groter neergezet dan hij als mens was. En dan als hij gefunctioneerd heeft. En je zou kunnen zeggen, daar zit een geestelijke macht onder. De macht, zoals het in het Nieuwe Testament wel genoemd wordt, van de antichrist. Van alles wat ingaat tegen wie God is. Wat hij wil. Wat hij belooft. En om daar je tegen te verzetten. Hij stelt zich boven iedere god. En spreekt laster over de God der goden. Dat deed deze Antiochus. Maar dat hebben we ook zien we ook in de wereldgeschiedenis, dat daar regelmatig leiders opstaan die zichzelf zo'n houding aanmeten. Die zichzelf als God laten vereren. We zien ook dat op die manier de vervolging is. Nu ook, voor heel veel landen. Neem Noord-Korea, waar de leider zichzelf als God laat vereren. En de christenen volledig onder de duim houdt, verschrikkelijk vervolgd. Zij mogen niet leven. Daar zien we dezezelfde geestelijke macht van die antichrist zien we eigenlijk terug. En dat zal sterker worden. In deze tijd zie je ook dat het kwaad in de loop van de leiders in die eeuwen sterker wordt. Met het hoogtepunt bij die Antiochus Epiphanes. En ook in onze tijd zien we dat die macht van die antichrist tegen alles wat ingaat, tegen God en gebod, respect voor de schepper van hemel en aarde, dat dat sterker wordt. En dat zal vervolging brengen voor de christenen. Dat brengt al heel veel vervolging in de wereld. Maar dat betekent ook dat het voor ons in het Westen niet makkelijker zal worden. En wat is het dan belangrijk om dat van tevoren te weten? Om daar niet door overvallen te worden. Om te denken, wat gebeurt me nu? Met Jezus was me toch voorspoed beloofd. Het leven zou toch goed zijn? Jezus zegt ook, in deze wereld zul je verdrukking lijden. Zalig degene die vervolgd worden. Er werd vervolging aangekondigd voor het volk Israël. Maar hiermee mogen we ook bedenken dat er ook voor ons vervolging wordt aangekondigd. En doordat het is aangekondigd van tevoren, hoeft het ons ook niet te overvallen. Maar kunnen we beseffen, dat is een keus. Hoe standvastig willen we zijn? Zijn we vastbesloten om God trouw te blijven? Of bezwijken we onder de druk van de wereld? Willen we dat leuke leven, ons eigen zin doen? Niet voor God leven, maar voor onszelf leven. Omdat dat wel makkelijk is, omdat dat leuk is, omdat dat plezier geeft. Vervolging door leiders die zo tegen alles van God ingaan, de bedoeling daarvan is Gods volk vernietigen. Maar het mooie vind ik, dat God alles wat het kwade doet, kan omkeren tot iets moois. En dat zien we ook terug in dit hoofdstuk. Dan staat er, mogen degenen die vervolgd worden gelouterd, gereinigd en gezuiverd. Dat is wat God kan doen door wat het kwade wil uitwerken in de kerk, in de wereld, in zijn volk. God wil juist die vervolging gebruiken om ons te zuiveren, om ons te reinigen en hij laat het meewerken voor zijn plan. Zodat wij als kerk, als een reine bruid klaar mogen staan als de Heer Jezus terugkomt. Het lijkt of het kwaadsvrij spel is, maar God heeft de controle en God is zijn plan aan het uitwerken. We mogen volhouden, vasthouden aan dit perspectief. En ik hoop dat jullie het hebben kunnen meenemen door dit hoofdstuk. Van wat betekende dit voor het volk Israël? Wat voor principes zitten eronder, waardoor ze kunnen volhouden? En gelukkig heeft een gedeelte het volgehouden. Want er was inderdaad een Joods volk toen Jezus op aarde kwam. Er waren mensen die heel trouw op zijn komst hebben gewacht. Ondanks al deze strijd, ondanks al deze vervolging. Was daar een Maria die volledig haar leven wilde overgeven voor God? Waren daar een Simeon en Hanna in de tempel die de Messias verwachten en die trouw God bleven dienen? Door al deze strijd heen was daar een volk om de Messias te ontvangen. Dit hoofdstuk heeft daar misschien wel aan meegeholpen. Ze hadden een stukje overzicht gekregen van God over wat er zou gaan gebeuren die eeuwen, dat het erbij hoorde. Maar ze wisten ook, in het wereldgebeuren staat Gods geliefde volk centraal. Het kwaad lijkt vrij spel te hebben, maar dat is niet waar. God heeft de tijden vastgesteld en hij is zijn plan aan het uitwerken. Ze wisten, wereldsucces is maar van korte duur en is niet van eeuwigheidswaarde. En ze wisten, er komt vervolging, maar die vervolging mag ons ook zuiveren, zodat we klaar zijn om de Messias te ontvangen. Dit perspectief is ook wat wij nodig hebben, als we willen blijven volhouden. Het perspectief dat het kwaad nog niet uitgewoekerd is, dat de vervolging gaat komen. Maar dat uiteindelijk het kwaad overwonnen zal worden. Dit hoofdstuk mag ons uitdagen om dit perspectief vast te houden. Absoluut niet los te laten, steeds weer te bedenken. Elke dag in alles wat we tegenkomen, in alle druk die we voelen vanuit de maatschappij. En mijn vraag is, ben jij, ben ik, zijn we vastbesloten om het vol te houden door alles heen? En is het zo dat als de Heer Jezus terugkomt, dat hij een reine bruid vindt die hem opwacht en zijn wij daar onderdeel van? Dat kunnen we niet uit onze eigen kracht. Dus daarom wil ik graag met jullie bidden. Zijn kracht vol te houden. Vader in de hemel, als we dit hoofdstuk lezen over al die strijd, als we beseffen hoe dat ook wel, we dat als parallel kunnen zien in onze tijd, dan beseffen we dat het niet makkelijk is om aan u trouw te zijn. Maar wel hoe kostbaar het is om aan u trouw te zijn. Dat u uw plan aan het uitwerken bent. En dat u boven alle heersers en boven alle tijden staat. Dat wij uw volk mogen zijn, uw geliefde kinderen. Heer, wij willen graag volhouden, maar wij zijn uit onszelf zwak. Daarom vragen we om uw kracht. Uw kracht voor elke dag. Om voor u te kiezen. Om trouw te zijn. Om standvastig te zijn, ook als er vervolging komt. Ook als het niet makkelijk en leuk is om Jezus te volgen. Wij willen trouw zijn. Wij willen volhouden. We hebben u nodig. Uw kracht, uw geest. Elke dag. In Jezus' naam. Amen.